I was so privileged that I couldn't even see others suffering. I was really in a bubble.
Dit is Lina Al-Hadloul uit Saudi-Arabië.
Because I did not live, you know, a normal Saudi life in the sense that, first of all, I have a very supportive family. And I was not raised in a way where I was challenging things.
Haar vader liet Lina en haar zussen veel vrijheid, wat voor vrouwen in Saudi-Arabië niet vanzelfsprekend is.
So basically in Saudi Arabia, as a woman, we are subjected to the male guardianship system, meaning that for every important decision in our life, a male guardian, which is usually the father, has to give his consent for. I never felt that in the sense that, you know, even for traveling, I didn't even have to ask to travel. So all of that made me feel I lived a normal life in a sense.
Lina studeerde aan een Franse school, waardoor ze het echte Saudi-Arabië niet kende, zegt ze.
I did not see what others were living. You know, I was mainly with you know, Western people in compounds, not seeing what Saudi Arabia truly is.
Haar oudere zus Lujain zag dat wel.
My sister Lujain was actually in a Saudi school, and yeah, Lujain, you know, felt like that it's sometimes very unfair that she's allowed to do things because her father allows her to, but her friends in school cannot because their families are against it.
Lina denkt dat haar zus daar op school de activiste is geworden die het voor vrouwen wilde opnemen.
So I think that's how she was more politically aware of the situation than I was.
Pas toen haar zus daarvoor werd gearresteerd, gingen ook de ogen van Lina open.
And yeah, then when you get slapped in the face, you see things.
Een half jaar geleden stak Hamas de zwaar bewaakte grens van Gaza over voor een brutale aanval. Israël reageerde met een totale oorlog in Gaza. Sindsdien is de onrust in het hele Midden-Oosten weer opgeflakkerd en lijkt vrede verder af dan ooit. Waarom is het Midden-Oosten het grootste geopolitieke kruidvat ter wereld? Daarover hebben we het in 5 afleveringen van DS Vandaag Midden-Oosten. Dat doe ik, Alexander Lippenveld, samen met correspondent Jorn de Kok, die jaren door de regio heeft gereisd en er op verschillende plekken heeft gewoond. In deze 4e aflevering de Saoedische kroonprins met 2 gezichten.
I left Saudi Arabia in 2011.
Je hoort nog eens Lina Al-Hadloul.
And I left in 2011 when one of my sisters went to uni here in Belgium. And then I also studied here. And 2018, when I was finishing my studies, my sister got arrested.
Tijdens haar studies in Canada was Lina's zus Lujain een populaire activiste geworden dankzij de filmpjes die ze postte op het sociaal netwerk Kik.
And one of the videos was about driving and social issues. And that's how she really became popular.
Maar ze kreeg toen ook kritiek van Saoedische vrouwen.
And while in Canada she was discussing the fact that women can't drive, she received a lot of criticism from Saudi women in Saudi Arabia saying, it's very easy for you to speak about these issues when you're abroad.
Lujain nam die kritiek niet persoonlijk, zegt Lina. Integendeel, ze begreep de kritiek wel. Toen ze terugkeerde naar Saudi-Arabië, kroop ze daarom meteen zelf achter het stuur.
And my father was the one filming her. And that video really went viral with my father. So it was 2013, my father filming my sister saying, I'm the father of Lujain Al-Hadloul, we're in October 2013. And in 10 years, we will be laughing at this video.
Assalamu alaikum, hadi Lujain Al-Hadloul, tawawasla ila al-Riyad, fi tariqa ila al-Bayt, tsuq, mabsoota. اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 إن شاء الله الصورة هذه بعد 10 سنوات نبدأ نضحك عليها.
In maart 2018 had de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman of MBS genoeg van Lujain's activisme. Ze werd opgepakt, in de cel gegooid en gefolterd.
And then yes, she was held incommunicado for weeks and she was basically put in a torture facility. She didn't even know what she was being charged with. This is really the point where it broke between the government and us. So that's when you realize, okay, something is wrong and I'm not going to stay silent anymore.
Door wat haar zus is overkomen, werd Lina zelf activiste. Ze werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie. En hoewel ze nog steeds in Brussel woont, voelt ze zich meer dan ooit verbonden met het lot van Saoedische vrouwen.
Well, as I said, the people I grew up with were mainly Westerns, but now I have more Saudi friends than I used to, yeah. I'm not disconnected, you know, like most Saudis appreciate the work we do, but they can't show it. And yeah, I'm very connected to what's happening even more than before, you know.
Dat was dus Lina Al-Hadloul uit Saudi-Arabië. Jorn de Kok, je hebt daar eerder gesproken een paar jaar terug toen haar zus Lujain nog in de cel zat. Vertel eens, wat voor een indruk maakte ze toen op jou?
Ja, dus haar zus Lujain, die is eigenlijk bijna per ongeluk een van de bekendste politieke gevangenen van Saudi-Arabië geworden. En eigenlijk dus van die nieuwe beruchte en befaamde kroonprins MBS. Mm-hmm. En Lina, die in Brussel heeft gestudeerd en hier ook woont, ja, plots werd zij gecatapulteerd tot de zus van, en wou zij uiteraard haar zus vrij krijgen. Dus de jongere zus probeerde vanuit Brussel die zaak onder de aandacht te krijgen en te houden. Wat een zeer moeizame strijd was. Ja. Want ja, internationaal is het zo van, iedereen wil het liefst wel goed staan met Saudi-Arabië, want daar komt heel veel van de wereldwijde olie vandaan. En ook, ja, hoe neem je het op tegen zo'n regime? Ver weg in Saudi-Arabië, heel erg afgesloten op dat moment nog.
Ja.
Maar uiteindelijk is haar zus dus wel vrijgekomen. Maar dan wel, ja, met een klare en duidelijke waarschuwing dat ze geen verdere kritiek op het regime mocht leveren. Uh-huh. Dus ook niet met internationale journalisten mag praten. Maar het is natuurlijk wel interessant dat Lina, de jongere zus, die voordien nooit had gedacht activisten te worden.
Die doet dat heel nadrukkelijk wel nu.
Ja, zij is nu heel erg actief bij een Saoedische mensenrechtenorganisatie in het buitenland uiteraard. Ze spreekt zeer vaak en zeer openlijk en is zeer kritisch voor wat dat Saoedische regime allemaal doet. Ja,
ja, over dat Saoedische regime, Jorn, daar hebben we het straks nog over. Maar om te begrijpen waarom het in Saudi-Arabië voor vrouwen lange tijd onder andere verboden was om met de auto te rijden, wil je ons, net zoals in de vorige aflevering over Iran, eerst terug meenemen naar 1979. Waarom opnieuw dat jaar?
Ja, die 1979, dat is zo ergens een beetje een onderschatte datum in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Ergens is het een zeer belangrijke breuklijn die dat jaar heeft geslagen. We hadden het in de vorige aflevering over de Iraanse revolutie van 1979, die de religieuze dictatuur in Iran aan de macht heeft gebracht. In Saudi-Arabië is er ook iets belangrijks gebeurd dat veel meer onder de radar is gebleven. In november van 1979 hebben enkele tientallen tot honderden extreem conservatieve, laten we ze maar noemen, jihadistische moslims, salafistische moslims, hebben de grote moskee van Mekka, de heiligste moskee van de islam, aangevallen en hebben daar 2 weken lang honderden gijzelaars gevangen gehouden. En ze deden dat uit protest tegen het feit dat het Saoedische koningshuis te laks was, te pro-westers was, te pro-Amerikaans. En dus die salafistische beweging, de broederschap, die wilde dus Saudi-Arabië met een gijzelingsactie in de heiligste moskee van de islam dwingen om veel conservatiever te worden. Terwijl progressief was dat Saoedische koningshuis al niet. Dus pas na 2 weken is die gijzelingsactie bevrijd. Maar dus het Saoedische koningshuis zat toen eigenlijk in de knoop van, ja, wat moeten we hiermee doen? Je kan dan 2 dingen doen. Ofwel zeggen van, kijk eens hoe fundamentalistisch die uitwassen van onze religie zijn. We moeten daar tegenin gaan. Of wat het Saoedische koningshuis toen heeft gedaan is, we ontnemen hen een voedingsbodem door zelf opnieuw conservatiever te worden.
Ja.
En het is dan pas in 1979, 1980 dat in Saudi-Arabië de cinema's werden gesloten, dat de kledingvoorschriften voor vrouwen, dat er daar veel strikter op werd toegekomen. Keken, dat die zedenpolitie, die beruchte zedenpolitie die zich moeit met alles en nog wat in het straatbeeld, dat die almachtig werd in het gewone dagelijkse leven. Dat in de koffiebars werd een onderscheid gemaakt tussen de mannenhoek en de familiehoek, waar dan mannen en vrouwen wel samen mochten zitten, maar alleen als ze een familieband of een echtelijke band hadden.
Ja.
Dus Saudi-Arabië was in 1979, voor die grote gijzelingsactie in de grote moskee, al niet progressief, maar het werd uiterst conservatief als antwoord op die salafistische gijzelingsactie.
Net zoals Iran toen ook oerconservatief is geworden, waren die salafisten dan geïnspireerd, zeg maar, door wat er gebeurd was in het Iran van Ayatollah Khomeini?
Die Iraanse revolutie die ging natuurlijk met een paar maanden dan vooraf aan die gijzelingsactie in de grote moskee. Was er daar ergens een impact? Mogelijk wel. Maar je zit dus ook in dat tijdsgevricht waar in de jaren 70 salafistische predikers een grotere aanhang winnen. En een van de vroege studenten van die salafistische predikers in de jaren 70 was een jonge Saudi, Osama bin Laden.
Ja.
Die we nadien dan uiteraard kennen als de grote man van Al-Qaeda en de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Die was student in de jaren 70 en die luisterde naar een van die salafistische predikers in Jeddah. Dus de tijdsperiode werd beheerst door nationalisme met een socialistische inslag dat we kennen van de grote Abdel Nasser in
Egypte.
De Baath-partij in Irak en Syrië. Dat komt aan zijn einde stilaan, want het had geen succes. En dan als alternatief zie je dan dat zeer extreme conservatie salafisme dat overslaat in jihadisme eigenlijk naar boven komen.
Wat was na 1979 eigenlijk het grootste verschil tussen Saudi-Arabië en Iran?
Tot zeer recent was eigenlijk het grote verschil dat in Iran sinds 1979 heb je dat islamistische regime. In Saudi-Arabië heb je dat niet. Daar heb je een koningshuis dat almachtig is, maar dat al sinds 1744 een akkoord heeft met een zeer conservatieve stroming, dat is het Wahhabisme. En eigenlijk besteedde dat Saoedische koningshuis religie en de dagelijkse omgangsvormen uit aan die uiterst conservatieve Wahhabistische schriftgeleerden.
Okay, ja.
Dus een zeer traditioneel woestijnkoninkrijk met een almachtige koning, maar dan met een zeer grote culturele invloed van die zeer conservatieve predikers.
Ja.
En dat is pas zeer recent veranderd.
Hoe is dat dan veranderd?
Die band tussen het Saoedische koningshuis en die oerconservatieve Wahhabieten, die heeft Mohammed bin Salman, die erg omstreden kroonprins, hij is nu 38 jaar, hij heeft daar openlijk mee gebroken. Dus je merkt dat die kroonprins, die heeft Saudi-Arabië uit die uiterst conservatieve periode getrokken van 1979 tot, laten we zeggen, 2016, 2017... Uiterlijk, oppervlakkig kan je zeggen van wel, hij heeft de bioscopen terug heropend.
Growing up in the United States, the AMC Theater in Tyson's Corner Mall was the movie theater I went to every single weekend. So to be able to have that experience in my own home country for the first time is historic and a little bit emotional for me.
It's a new era, new age, it's that simple. Things are changing, progress is happening, we're opening up and we're catching up with everything that's happening in the world.
Vrouwen mogen met de auto rijden.
Wow, I'm so excited, I'm so happy. I haven't been sleeping for 2 days just thinking about this moment. And today we're actually on the road driving. People are waving. They're so happy. I'm so honored. It's an amazing feeling.
Er zijn nu concerten waar mannen en vrouwen samen naartoe mogen. Toen ik een jaar of 15 geleden naar Saudi-Arabië ging, dan was daar 's avonds letterlijk niets te beleven. Je kon in een hotel naar een restaurant gaan, je kon eten en dat was het zo'n beetje. Dus elk vertier van mensen speelt zich binnenshuis af.
Ja.
MBS heeft daar komaf mee gemaakt. Deels is dat het feit dat hij jonger is. Dus 50-60% van de Saudi's, en dat geldt ook voor de rest van de regio, is jonger dan 30. Je ziet in de rest van de regio een heleboel stokoude gerontocraten. Mensen, leiders die al 30, 40 jaar aan de macht zijn, die allemaal in de 60, 70, 80 zelf zijn. Hier zit u dus plots met een jonge kroonprins die aansluiting heeft bij dat jonge publiek. En dat jonge publiek dat wil iets anders. Wat bij MBS daar ook meespeelt is die concerten en nu ook de sportwedstrijden. Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabië. Dat levert dus geld op dat voordien naar het buitenland ging.
We'll continue doing sportwashing.
You're okay with that term?
I don't care. I have 1% growth of GDP from sport, and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're going to get that 1.5%.
Voor de cinema moet je betalen. Om naar een concert te gaan moet je betalen. Vroeger de gegoede Saudi's gingen naar Bahrein of naar Egypte of naar Beirut of helemaal naar Europa of naar Las Vegas voor hun vertier.
Ja.
Nu geven ze dat geld binnenlands uit. En dus in die omschakeling van Saudi-Arabië naar een moderne versie van Saudi-Arabië, wat MBS de visie 2030 noemt, daar spelen dus die inkomsten uit entertainment spelen daarbij een grote rol.
Ja. En gaat het ook dieper dan dat, die hervormingen, of is het enkel maar een laagje?
Wel, cultureel is dat natuurlijk een ingrijpende hervorming. De kledingvoorschriften voor vrouwen zijn veel minder strikt dan enkele jaren geleden. In Iran heb je nog altijd de verplichte hoofddoek. In Saudi-Arabië bestaat dat niet meer. En voordien was het al losser.
Maar geraken ze bijvoorbeeld ook in machtigere posities of in bedrijven?
Meer zichtbare posities wel. Waar het vooral om gaat, is dat er wel duidelijk een tendens is nu om veel meer vrouwen aan het werk te helpen. En dat is dus nu al een verdienste van die kroonprins.
Ja.
De schaduwzijde is van wat je bij MBS duidelijk ziet, is alle heil moet van die ene kroonprins komen. Activisme onder de burgers mag niet bestaan. Tenminste, kritiek op sociale media, daarvoor kan je de gevangenis invliegen. Wat de zus van Lina is overkomen, Lou Jane.
Ja.
Dus het is niet democratisch. MBS is eigenlijk veel meer autoritair dan al zijn voorgangers. We blijven ook zitten met die bijna onverklaarbare gruwelmoord op Jamal Khashoggi, de Saoedische journalist die in 2018 in het Saoedische consulaat in Istanbul is vermoord en in stukken gehakt door een Saoedisch moordteam, uitgestuurd door MBS, zeggen zelfs zijn Amerikaanse vrienden.
We had a very bad original concept. It was carried out poorly, and the cover-up was one of the worst in the history of cover-ups. It's very simple.
Dus het is een bizarre combinatie van aan de ene kant heerst er nu veel meer vrijheid in Saudi-Arabië dan waarschijnlijk sinds ooit. En aan de andere kant, vanaf dat je als Saoedische burger je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan gaat het hoofd eraf. Dan kan je voor decennia naar de gevangenis worden gestuurd omwille van iets dat je schreef op Twitter.
Ja, op die moord op Khashoggi en hoe Saudi-Arabië zich daarna toch ja, vrij snel heeft kunnen rehabiliteren. Daar gaan we straks nog op door, Jorn. Maar laat ons eerst nog even luisteren naar Lina Al-Hadloul, wat ze ons nog te vertellen had over die kroonprins Mohammed bin Salman.
When Mohammed bin Salman came to power, I was the first one to applaud him.
Zoals zoveel mensen dacht Lina dat MBS een hervormer was.
As a Saudi woman, we never had any high-ranked official even mentioning women's rights as a policy or as a priority. All of that was taboo. And he was the first one mentioning that. So for me, it was, okay, he's very brave to at least have the courage to speak about issues that Saudi society sees as taboo. And so, yeah, the very first things that came to my mind, and I was young for my defense, was that he was a reformer, truly.
En MBS heeft ook dingen veranderd, zegt Lina. Maar veranderingen zijn daarom nog geen hervormingen.
If tomorrow Mohammed bin Salman wants to unleash the dogs of Wahhabism, he can. So every change that is made today, they're not institutional, they're not protected by law.
Een voorbeeld, onder MBS kan je weer concerten bijwonen.
When you have a concert today for the Saudi people you say to enjoy, it is a change, it is not a reform. So if tomorrow he decides that concerts are forbidden, you know, will you say that he's not a reformer? I mean, the very essence of a reform is to have civil society work on the changes of a society. You don't impose things.
Het probleem is en blijft het systeem van de mannelijke voogdij. Dat is nog steeds niet afgeschaft, zegt Lina.
Mohammed bin Salman truly wanted to reform, in a sense, women's rights. He would have dismantled the male guardianship system completely and allowed women rights activists to work in the field, rather than imprisoning them, torturing them, sexually harassing them, and at the same time just announcing some changes.
Vrouwen in Saudi-Arabië worden nog steeds onderdrukt.
So this cycle of oppression against Saudi women is still in place, and Saudi women know it.
En zolang hun mannelijke voogd met hen kan doen wat hij wil, zullen vrouwen in Saudi-Arabië nooit veilig zijn.
Just because you know you can go to a restaurant and sit with a man does not mean that you're safe doing it. Maybe now you know you don't have like the religious police, but no one will protect you from your male guardian if he thinks that this is being disobedient.
Het hele systeem is zo willekeurig, zegt Lina, dat je in een politiestaat als Saudi-Arabië ook nooit weet waar de rode lijnen zijn. Elke nieuwe aankondiging van een verandering komt altijd met arrestaties.
Mohammed bin Salman announced in 2019 that women can wear what they want. They don't have to wear the abaya. There is the case of Manahel Al-Utaybi. She's a fitness sports instructor. She was applauding Mohammed bin Salman, saying that now as Saudi women we can wear what we want and we're free and so, and really applauding the government. 2022 she gets arrested. I reviewed the charge sheet and it's written black on white that she's arrested for not wearing abaya. So the government knows who to arrest, you know, because Manahel Al-Utaybi, her sister was known, and the father and the family was not behind them. And they knew that they could arrest her because the family would not protect them.
Lina vreest dat MBS nog repressiever zal worden. Zeker nu het Westen hem, na de moord op Khashoggi in 2018, weer onvoorwaardelijk in de armen heeft gesloten.
The problem for me now is not the fact that he's being rehabilitated, but the fact that he's being accepted unconditionally, again. Who will stop him from doing another Khashoggi? You know, we know who he is and we're just accepting him. And we're basically feeding a monster that will be unstoppable.
Jorn, laat ons daar nog op doorgaan. Hoe komt het dat die moord op Khashoggi zo snel vergeten is geraakt en dat de internationale gemeenschap MBS zo snel gerehabiliteerd heeft?
Wel, vanuit het standpunt van de kroonprins MBS is dat eigenlijk helemaal niet snel vergeten. Uh-huh. Hij heeft zich daar duidelijk mispakt en had er niet op gerekend dat het zo'n internationale ophef zou veroorzaken. Hij had dan ook de pech van toen hij die moord liet uitvoeren, was Donald Trump nog president van de VS en die had uitstekende banden met het Saoedische Koningshuis en met de MBS. Hm. Ook omdat ze een zeer grote afnemer zijn van Amerikaans wapentuig.
In terms of $1 billion, $3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, $645 million, $6 billion. That's for frigates. $889 million, $63 million. And that's for various artillery.
En dat leverde, bekende quote van Trump, Saudi-Arabië betekent jobs, jobs, jobs in Amerika.
Hundreds of billions of dollars of investments into the United States and jobs, jobs, jobs.
Nadien is dan Biden aan de macht gekomen, president geworden. Die zei van Saudi-Arabië en MBS moeten we behandelen als een paria stilaan. Want dat soort van gruwelmoorden, dat kunnen we niet vergeven. Nu, MBS heeft daar toen een beetje geluk mee gehad dat toen met de COVID-pandemie en de oorlog tussen de inval van Rusland in Oekraïne, dat de stand van de olieprijzen plots weer...
Ja, door het dak ging.
Ja. Wel, door het dak ging en dat dus de olieproductie waarover Saudi-Arabië mee beslist, dat zeer cruciaal werd voor het geluksgevoel in tal van landen van de wereld, waaronder België. Dus het was de Saoedische olie en het feit dat de wereldeconomie zo wankel weer werd, waardoor Biden in 2022 ja, eigenlijk letterlijk schoorvoetend terug naar MBS is moeten gaan.
Jamal Khashoggi, will you apologize to his family, sir? Thank you.
President Biden, is Saudi Arabia still a pariah? President Biden.
President Biden was reluctant to make this visit, perhaps out of concern of images like this one. This fist bumping with MBS when he arrived after vowing to make Saudi Arabia a pariah state. Washington Post publisher Fred Ryan called it, quote, worse than a handshake and, quote, shameful.
My views on Khashoggi have been absolutely, positively clear. I have never been quiet about talking about human rights.
Ook om te zeggen van, kijk, het is beter als we nu eens praten en jij zou ons een groot plezier doen als die olieprijzen eens terug wat naar beneden kunnen.
Had a good series of meetings. Just finished more than 2 hours. Meetings with Saudi leadership here in Jeddah. Meeting with the king. Working session with the crown prince and all the ministers. Basically the entire Saudi government. And thanks to many months of quiet diplomacy by the staff, we've accomplished some significant business.
Voor de portefeuille wordt de mantel wel der liefde wel al eens bovengehaald.
Wel, dat is exact wat gebeurd is. Je moet ook wel zeggen, MBS is eigenlijk in 2015, 2016 begonnen met een brokkenparcours gaande van die militaire interventie in Jemen tot Khashoggi, tot zijn greep op de macht op het Saoedische zakenleven die hij van meet af aan heeft doorgedrukt door in het begin 200 van de rijkste Saoedi's gevangen te zetten in het Ritz-Carlton Hotel van Riyad en hem daar even te folteren. En dan, ik bedoel, MBS heeft zeer extreme dingen gedaan in het begin van zijn carrière. Niet alleen concerten terug laten organiseren voor jongeren.
Ja, okay.
Maar er lijkt wel een leercurve te zijn. Ja? Dingen die wel en niet kunnen. De vraag is natuurlijk van, ja, hij is nu 38. Gaat hij verder op het pad van de totalitaire heerser die hoe langer hoe meer mensen politiek gevangen zet? Of kiest hij een soort van gematigdheid? Ik denk dat we daarover het laatste woord nog niet hebben gezegd of gehoord.
Jorn, in de vorige aflevering zeiden we het al, hoe Iran een regionale macht is geworden en die schaduwoorlogen voert via de tentakels in Libanon, Jemen onder andere. Is dat bij Saudi-Arabië ook het geval?
Iran is meer een natie altijd geweest dan Saudi-Arabië. Wat ik daarmee bedoel is, dat nationale gevoel, dat was er sterker in Iran. En ook een beetje die militaire traditie. Saudi-Arabië heeft dat gewoon veel minder. Saudi-Arabië heeft een geschiedenis van stammen vooral, waarbij dat dan de machtigste klan of stamleider toevallig begin 20e eeuw een man was die Ibn Saud heette, of Abdulaziz, de stichter van het Saoedische koninkrijk.
Ja.
Dat is eigenlijk het koninkrijk van de familie Saud.
Ja,
okay. Ja. Dankzij die olie kon Saudi-Arabië wel een buitenlandse politiek voeren. Het zij door die oliekraan open te draaien, het zij door die dicht te draaien.
Ja.
Maar Saudi-Arabië was zo meer bedreven in wat heette de checkboekdiplomatie. Het betaalde anderen om dingen te doen.
Ja.
Ook vooral sinds de jaren 70, dan ook jaren 80, werd het bekend van zijn financiële steun. Vooral voor die zeer orthodoxe, conservatieve instellingen, culturele instellingen in het buitenland, ook in het Westen. Het financierde eigenlijk een ultraconservatieve islam, waar het dan nadien en nu nog veel meer op is teruggekomen. Maar dus die Saoedische buitenlandse politiek was veel minder activistisch dan de Iraanse. En de keren dat ze het dan toch geprobeerd hebben, bijvoorbeeld in Afghanistan in de jaren 80 en dan de steun voor de Taliban in Afghanistan in de jaren 90, dat is eigenlijk als een boemerang in hun gezicht teruggekeerd. Want toen is een andere Saudi, een kleine ondernemer, Osama Bin Laden, die veel conservatiever was en die ook het Saoedische koningshuis wou omverwerpen. Hij heeft zich toen opgeworpen als de bondgenoot van de Taliban en Saudi-Arabië kreeg als land, als koninkrijk, die geest niet meer in de fles.
Ja.
Dus ze hadden wel een ultraconservatieve opstoot gefinancierd, meegestuurd, maar toen ging een Saudi ermee lopen. Dus de momenten dat ze het probeerden, draaide het redelijk valikant uit.
Ja.
Dus activisme eigenlijk, dat was geen succesformule voor het Saoedische koningshuis.
Nee. In de voorbije afleveringen heb je al laten vallen dat Saudi-Arabië en Iran in de regio mekaars grote rivalen zijn. Maar ergens, Jorn, heb ik het gevoel dat ze elkaar nooit fysiek zijn tegengekomen. Waarom zijn ze dan aartsvijanden geworden?
Wel, omdat ze de twee grootste, rijkere landen van de regio zijn, die allebei vinden dat hun impact zich veel verder mag uitstrekken dan hun eigen landsgrenzen. Maar je hebt gelijk, er is nooit een directe Iraans-Saoedische oorlog geweest. Ze werken eigenlijk allebei het liefst via derden, die dat ze dan bewapenen of financieel steunen. En wat daar natuurlijk wel belangrijk bij is. Saoedi's zijn Soenieten, Iraniërs zijn Shiiten. Maar het grotere verschil is, de Saoedi's zaten in een bondgenootschap met de Amerikanen en de Iraniërs wilden net na 1979 de revolutie die invloed van de Amerikanen in de regio terugdraaien.
Ja, heeft het dan ooit wel gebotst, zeg maar?
Wel, het botst voortdurend, ook vandaag nog. Neem Libanon bijvoorbeeld. Iran heeft daar ooit zijn allereerste grote franchise gestart, de Hezbollah-militie. Daar zag je dan Saoedi's geld gaan naar de Soenitische politie in Libanon. In Syrië, tijdens een soort van burgeroorlog dat volgde op de poging tot revolutie in 2011, zag je Saudi-Arabië rebellenmilities financieren, terwijl Iran rechtstreeks het regime van de dictatuur van Bashar al-Assad steunde. In Irak zie je ongeveer hetzelfde. En dan recenter zie je een veel directere clash eigenlijk in Jemen, het zuidelijke buurland van Saudi-Arabië, waar die Houthi-rebellen, gesteund door Iran, eigenlijk wel rechtstreeks oorlog begonnen te voeren met Saudi-Arabië.
Ja.
Dus het botst voortdurend, maar dan bij voorkeur via derden. En de enige oplossing is daar eigenlijk dat Saudi-Arabië en Iran ja, toch een beetje de strijdbijl begraven en met elkaar proberen ergens een vergelijk te vinden.
Ja.
En dat is sinds vorig jaar beter aan het lukken.
En hoe is die toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran dan tot stand gekomen?
Wel, eigenlijk hebben die in de laatste, laten we maar zeggen, 120 jaar vaker goede betrekkingen dan slechte betrekkingen gehad. En de slechte betrekkingen die situeren zich dus compleet in dat tijdsbestek, vooral van sinds 1979.
Ja.
In 2016 hebben Saudi-Arabië en Iran ook hun diplomatieke banden volledig verbroken. Nu, na een onderbreking van 7 jaar, waarin dat je dus met een heleboel van die oorlogjes en oorlogen via derden zit, hebben ze dus vorig jaar in maart 2023 hebben ze besloten van toch terug te praten en hun diplomatieke relaties herop te starten. Waarom is dat belangrijk? Dat toont eigenlijk aan dat allebei die regimes toch hebben begrepen van, we kunnen hier nog eindeloos via derden oorlog voeren tegen elkaar, maar eigenlijk lijden we daar ook allebei schade onder.
Ja.
Ze hebben er allebei voordeel bij dat het economisch beter gaat, zowel met hen zelf als in de regio. Terug naar die oude cultuur van, laten we praten en zolang dat we praten, steken we tenminste niet al onze energie in vechten.
Ja. En waarom beseffen ze dat nu?
Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het in die laatste 10 jaar zo hard is gegaan. Er zijn zeer veel, zeer bloedige oorlogen geweest in Syrië, in Jemen, Libanon. Het is een klein landje, maar is intussen bijna compleet naar de haaien gegaan. De Amerikanen willen intussen, wat hen maar niet lukt, zoveel mogelijk weg uit de regio na hun mislukte avontuur in Irak in 2003. Dus het is zo een samenkomst van omstandigheden. Van, het wordt tijd dat die regio zelf het eigen heft in handen neemt. En dan kan je ofwel gaan naar een gigantische clash der titanen, die waarschijnlijk zeer bloedig, zeer langdurig zal zijn. Of laten we nu eens zien waar we elkaar wel kunnen vinden. En dat lijkt redelijk goed te gaan eigenlijk. Ook na de Hamas-aanval van 7 oktober op Israël, die toch wel de hele regio zeer erg nerveus maakt, zijn Saudi-Arabië en Iran blijven praten. En het blijkt dat dat een beter resultaat oplevert dan wanneer ze elkaar op zijn scherpst concurrentie aandoen.
Maar Jorn, in onze eerste aflevering zei je ook dat Saudi-Arabië ook toenadering zoekt met Israël. Dat is voor Iran toch de kleine Satan, zeg maar. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?
Wel, Saudi-Arabië wordt ook door de Verenigde Staten eigenlijk naar voren geschoven als het lokmiddel voor Israël om een groot regionaal akkoord te sluiten. Dus zeker nu in die nasleep na 7 oktober is dan het Amerikaanse plan van laten we een groot akkoord sluiten.
U.S. Secretary of State Antony Blinken will be touching down in the Middle East in the coming hours.
Blinken is in Saudi Arabia and is also stopping in Egypt, Qatar and Israel.
We continue to discuss how to build a more durable peace and security for Israel within the region.
Ook Saudi-Arabië knoopt betrekkingen aan met Israël.
Arab countries and Muslim countries, even beyond the region, they're prepared to have a relationship with Israel.
In ruil belooft Israël beterschap in de toekomstige stichting van een Palestijnse staat.
You also have an absolute conviction, one that we share, that this has to include a pathway to a Palestinian state, because you're not going to get the genuine security you need absent that.
Je zou denken dat maakt de Iraniërs nerveus, maar eigenlijk precies omwille van het feit dat Saudi-Arabië en Iran al voor 7 oktober met elkaar zijn beginnen praten, opnieuw diplomatieke relaties hebben aangeknoopt. Ze lijken dat wel zo te kunnen stroomlijnen. Ik denk ook dat Iran intussen al wel beseft heeft dat zelfs een diplomatiek akkoord tussen Saudi-Arabië en Israël betekent niet een militaire frontvorming tegen Iran.
Is Saudi-Arabië dan de sleutel, zeg maar, tot vrede in de hele regio? Of toch op zijn minst al een begin van vrede?
Ja, dat is een uitstekende, maar een beetje complexe vraag. Omdat je zou kunnen zeggen, ja, Iran is ook een sleutel tot een bredere vrede in het Midden-Oosten. Voor Israël geldt hetzelfde. Uh-huh. Wat zeker geldt voor Saudi-Arabië is dat het misschien niet de sleutel is tot vrede in het Midden-Oosten, maar
ze liggen wel in het midden van het bed, zeg maar.
Ja. Ja. Dus Saudi-Arabië is daar een zeer cruciale schakel om een heleboel meningsverschillen en conflicten in de regio te overbruggen. Ja.
Goed, Jorn. In de volgende en laatste aflevering kijken we naar de toekomstdroom voor het Midden-Oosten. Maar voor nu, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de vierde aflevering van DS Vandaag Midden-Oosten. Bedankt voor het luisteren. Volg DS Vandaag in de FDS Podcast of op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Laat gerust een review achter, dat helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Alle credits van deze podcast vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.